Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. Vandaag hebben we voor jullie aflevering 9 over speelronde 9. Daarnaast gaan we het hebben over het opstarten van de competitie en dus ook de hoofdklasse. En de nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen met de tussenklasse wordt besproken. En we kijken natuurlijk vooruit naar de laatste speelronde van de eerste fase. De gasten van vandaag zijn Jacco van der Boogaard, Joris Houweling, Jan Niebeek en Marien Ekelmans. Mannen, wat fijn dat jullie er zijn.
Zware delegatie vandaag.
Goedenavond.
Ja, we hebben een pittig groepje. Ja, Jan Niebeek, onze bondscoach, die behoeft natuurlijk geen introductie. Jan, fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Marien, zou jij jezelf voor de luisteraars die jou misschien niet kennen nog even voor willen stellen?
Kennen ze Marien nou nog niet?
Je weet het niet, hè?
Wie weet, joh, we doen het gewoon nog een keertje. Oudspeler van Fortuna onder andere en in de Korfbal League gespeeld. Daarna trainer geworden en op dit moment de trainer van de hoofdklasse HKC uit Hardingsveld-Giessendam.
Yes, dankjewel. We gaan, zoals jullie van ons gewend zijn, gewoon even beginnen met de speelronde 9. En daarna gaan we het hebben over de rest van de competitie en natuurlijk ook even vooruitblikken. Dan gaan we meteen lekker beginnen. En we beginnen met Pool A, want daar hebben we maar 2 wedstrijden te bespreken. Want KZ Fortuna werd helaas afgelast, verplaatst, omdat er te veel coronabesmettingen waren bij Fortuna. Dus die wedstrijd is nu op 8 februari. KZ heeft even 2 weken rust gehad. En we zullen dinsdag eens even zien die rust gebracht heeft. Waar gisteren wel gespeeld werd, was in Driebergen, Dalto KCC. Een 17-20 overwinning voor KCC. Jacco, wat vond je ervan?
Nou, een goede overwinning voor de KCC. Over deze wedstrijd hoeven we het volgens mij niet al te lang te hebben. Dalto begon heel goed. Voorsprong 4-1. In de beginfase bij KCC was Anouk Edens erg belangrijk. Scoorde 3 keer in de beginfase, waardoor KCC voorsprong kwam. Ja, die liepen daarna uit. En op zich, Dalto deed dat best goed hoor. Want die bleven knokken, die bleven zich terugvechten. Hadden misschien ook wel gehoopt dat ze weer konden winnen nadat ze dat tegen LDODK hebben gedaan thuis. Maar iedere keer als ze dichterbij kwamen, kwamen ze op 2 punten. Dan stond steeds dezelfde man op, namelijk Bo Oppen. En die forceerde dan iedere keer weer het verschil. Ja, dat bracht uiteindelijk de overwinning bij KCC. En dat zijn voor KCC dat al zeker is dat het ook de degradatieboel gaat spelen. Gewoon hele belangrijke punten, want die nemen sowieso de 4 punten die ze tegen Dalto hebben gepakt, nemen ze mee.
Ja, dat zijn hele fijne punten voor de ploeg uit Capelle. Die daar inderdaad gewoon goede zaken mee doen. Dan de tweede en laatste wedstrijd uit Pool A. Die werd vanmiddag gespeeld tussen Blauw-Wit en LDODK in Gorredijk. Marien, wat vond je ervan? Een belangrijke wedstrijd.
Een belangrijke wedstrijd, maar ook een leuke wedstrijd om te zien. Eigenlijk vond ik wel eigenlijk LDO de hele tijd wel beter en bovenliggend. Alleen, Blauw-Wit is toch een vechtmachine. En die bijt zich toch in tegenstanders vast. En eigenlijk als je het idee hebt van zo vlak na rust, komen ze op een gat van 5 in geloof ik 5,5 minuut. LDODK. Maar toch geeft Blauw-Wit niet op en vechten zich weer terug in die wedstrijd, waardoor het tot het laatst wel spannend bleef. En uiteindelijk wel een terechte overwinning nogmaals voor LDODK. Waarbij eigenlijk Marlou Kuiper, vond ik, en Marloes Vrieswijk wel echt goed speelden. En zag je met name bij LDODK het overwicht in lengte, wat uiteindelijk het verschil maakt. Ik vind dat ze daardoor LDO uiteindelijk wat meer poging kan pakken, wat makkelijker kan schieten en wat makkelijker kan overhouden. En daar had Blauw-Wit wel wat meer moeite mee. Die hadden veel eenschotsaanvallen. En eigenlijk in de fases vond ik dat LDO al eerder weg kon lopen. Vond ik ze daarentegen ook wel toch wel weer vrij ongeduldig. Waarbij ze soms wel heel snel het schot pakken in een statische situatie. En dat deed Blauw-Wit wel handig door gelijk mee te kijken, terug te vallen en dan de afvallende bal te pakken. En dat hielp Blauw-Wit wel die wedstrijd uiteindelijk in. En ja, in mijn ogen had LDODK deze wedstrijd wel wat eerder dood moeten maken dan dat ze uiteindelijk gedaan hebben. Maar ik moet zeggen, voor de neutrale kijker een leuke pot korfbal. En was live ook op de NOS. Dus wellicht door de spanning hebben we ook nog wel daarin wat aan klantenbinding gedaan. Dus dat is alleen maar positief.
Ja, inderdaad. Ja, Jan, jij was daarbij als analist op de livestream van Icons natuurlijk vandaag bij LDODK. Waar heeft Blauw-Wit het nou laten liggen volgens jou?
Nou, ik denk dat Marien wel hele goede dingen zei. Waarin zij hadden gewoon moeite om de rebound te pakken. Zowel aanvallend. Kijk, ik vond zelf Julian Vrieswijk echt ontzettend sterk rebounden in aanvallende zin. Daar kwam Blauw-Wit eigenlijk niet aan. Behalve als die echt gewoon vervelend wegstuitte. En dat zorgde er wel voor dat Marloes... vooral Marloes eigenlijk heel belangrijk kon zijn voor LDO. En aan de andere kant vond ik Malou ook een belangrijke rol spelen. Want die schoot wel aardig hoge percentages. En daardoor, zeker in een bepaalde fase waarin Blauw-Wit telkens aan kon klampen... Ja, bracht of Julian Vrieswijk de rust bij LDO de K door gewoon een paar rebounds te pakken. En daardoor konden ze dan het verschil weer maken. En daardoor werd Blauw-Wit ook wel een beetje ongeduldig soms, vond ik. Dus dat snap ik ook wel. Hè. Die bal is aan de ene kant heel lang in het vak. En dan krijg je hem. Je staat achter. Soms toch wat te gehaast naar de kans. Ik vond het... Kijk, Mandy Koeman startte niet. Die viel in. Ja, dat is dan toch wel een pion die wat extra's brengt, hoor. Die begon met...
Nou.
Had een goede invalbeurt.
Ja, wow. Met 4 uit 7. Een strafworp, een dollebal en 2 afstandsschoten. Ja, dan... Ja, voor mijn gevoel had dat nog wel iets eerder gekund, zeg maar. Daardoor veranderde wel echt wat bij Blauw-Wit, vond ik ook, in het scorend vermogen.
Het was, achteraf. Was ook niet helemaal handig verdedigd ook, hè. Als je dan kijkt dat Lorraine naast haar in de spits gaat spelen. Dan weet je eigenlijk dat het een hoop geram naar binnen gaat worden. En dat mocht dan ook wel vrij vaak gebeuren, vond ik, van LDO de K-kant. En dat was ook niet heel handig verdedigd. Maar die meiden deden het naast elkaar wel goed. Ja.
Ja, je zag toen Momo Stavenuiten ging natuurlijk. Die werd gewisseld en die brachten ze naar de andere kant. En toen kwam Rendel van der Steen, die het gewoon heel moeilijk had tegen Julian Vrieswijk. Die ging samen met Kenny de assist en rebound organiseren. Ja. En dat deden ze wel goed, hoor. Want dan konden die meiden die binnendruk gebruiken. Ja, ik denk dat Lorraine 2 of 3 stippen eruit haalde. En toen en dan de druk van Mandy erbij. Dat was wel een gevaarlijk wapen, vond ik, voor Blauw-Wit. Maar misschien wel iets te laat in de wedstrijd ingebracht. Waardoor het LDO toch net droog kon houden.
Ja, want Jacco, nu voor Blauw-Wit dan nog een inhaalwedstrijd en de komende week voor LDODK nog 1. Het wordt wel spannend in Pool A.
Ja, kijk, dat Fortuna naar de kampioenspool gaat, dat weten we al weken. LDODK staat nu tweede, maar heeft nog maar 1 wedstrijd voor de boeg. Heeft het officieel in eigen hand, maar ja, dan moeten ze wel Fortuna winnen. Nou, sterkte. Als dat ze niet lukt, dan zijn ze afhankelijk van de resultaten van de concurrentie. KZ en Blauw-Wit, nou, die spelen eerst dinsdag tegen elkaar. Dat wordt een kraker. Dan mag je je afvragen, dat gaat dinsdag blijken, in hoeverre Blauw-Wit dan alweer hersteld is. Want er zit 48 uur en een beetje tussen. Daarna moet Blauw-Wit tegen Dalto. KZ speelt nog tegen KCC en nog tegen Fortuna. Alles is nog mogelijk. Ze kunnen er. Blauw-Wit kan er nog uit. LDODK kan er nog uit. KZ kan er nog uit. Ze kunnen zelfs met z'n drieën op 10 punten eindigen. En dan moeten we naar doelpunten gaan kijken. Er valt geen zinnig woord over te zeggen. Maar
wat interessant is denk ik dat als het dinsdag heel spannend wordt. Dan zijn beide ploegen misschien wel gebaat bij een gelijkspel.
Ja,
betekent dat Dalto, dan gaat Blauw-Wit naar Dalto toe. Dalto heeft eigenlijk dan baat bij dat LDO in de degradatiepool komt, want dan nemen ze 2 punten mee.
Klopt. Aha, dit is nog eens een hele interessante theorie. Niet de verwachting natuurlijk dat ze dinsdag op een gelijk spelletje gaan spelen, maar mocht het zo eindigen, dan zou dat dus niet verkeerd uit kunnen pakken voor beide ploegen.
Maar KZ gaat niet, KCC gaat niet meewerken, want die nemen juist 2 punten mee als KZ.
Dat het degradatiepool gaat.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk niet zo goed duidelijk wie er nou die beste papieren heeft momenteel voor plek 2 en 3 in pool A.
Laten we maar gewoon een weekje wachten.
Ja, dat is het handigste, hè? Misschien. Ja. Dan weten we het meest.
Maar nou, het is wel een mooie ontknoping zo. Schitterend.
Nou, spannend is het in ieder geval. Dan gaan we door met pool B, want ook daar is nog wel een klein beetje spanning te ontrafelen voor plekje 3. We beginnen even met de inhaalwedstrijd van afgelopen week. Op woensdag speelde Top tegen DVO. En nou, ook dat was een reuze spannende wedstrijd met uiteindelijk hoge score 29-29. Joris, het eerste verliespunt voor DVO.
Ja, klopt.
Wat vond je ervan?
Een fantastische prestatie van Top. Die het voor elkaar kregen om 29 goals te maken tegen DVO. Terwijl ze twee keer vier punten achterkwamen. En ik denk dat het vooral een mentale overwinning / gelijkspel is geweest voor Top. Want je ziet ook gewoon dat Top wat beter gaat spelen. Hebben meer vertrouwen. En bij DVO... Ja, dat is toch wel een heel duur puntverliesje geweest uiteindelijk. Mooi door de weekse wedstrijd trouwens. 29 goals, beide. Het was genieten. En voor de rest, ja... Wat kan je er nog verder nog meer over zeggen? Het is alweer hartstikke lang geleden. Ik heb alweer 5 andere wedstrijden gezien. Dus,
Nou ja, wat denk ik wel... Wat ik interessant vond... En dan kijk ik ook een beetje vanuit mijn rol als bondscoach. Barbara Brouwer, die... Natuurlijk toch bij Top een beetje bezig is met een soort andere rol te vervullen. En ja, toch ook wat meer de leiding te nemen voor het team. Ja, die begint ook wel weer beter te korfballen. Want je zag gewoon dat ze daar best wel moeite mee had. Om ja, die beide rollen. Ja, dat is ook logisch. Daar heb ik het ook wel met haar over gehad. Van ja, hè, je gaat zelf een transitie in. En is logisch dat je daardoor... je aandacht waar je die normaal gesproken hebt, even wat minder hebt. En dan, ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar het lijkt erop dat ze dat toch wel weer terug aan het vinden is. Dat ze die aandacht over beide schijven kan verdelen. En dat op een goede manier kan inzetten. Dus dat valt mij op dan als bondscoach.
Ja, nou, het is een heel belangrijk punt voor Top geweest. Afgelopen woensdagavond.
Ja.
Ja, dat is er eentje die ze goed kunnen gebruiken. Want het wordt nog spannend aankomende week. Maar daar komen we natuurlijk zo wel eventjes op. Eerst maar eens even verder met de wedstrijden die in Pool B dit weekend zijn gespeeld. De eerste die we daar bespreken is Oost-Arnhem tegen Top. En nou ja, uiteindelijk ruime overwinning. Wederom veel goals van Top. 13-27. Jacco, hoe zwaar had Oost-Arnhem het dit weekend?
Heel zwaar. Oost-Arnhem heeft voor mijn gevoel in de wedstrijd tegen Groen-Geel, die ze eigenlijk gewoon hadden kunnen en moeten winnen, echt een knock-out gehad toen ze 10 seconden voor tijd de beslissende goal van Griemink tegenkregen. Ze zien er echt geslagen uit. Dat zag je in de wedstrijd tegen DOS. Dat zag je vorige week. Dat zag je gisteren tegen Top. Ze kwamen geen moment op gang. Ze lijken echt de dreun gekregen te hebben. Top kwam van die doordeweekse wedstrijd tegen DVO. Waarin ze 29 keer scoren. Die hebben vertrouwen getankt. Nou, die zijn geen moment in de problemen gekomen. Weer een hele goede Barbara Brouwer. Een goede Jimmy. Het was een walk in the park. Om even een goed Nederlandse term te gebruiken. Voor Top. Ja, dat was het eigenlijk.
Ja, want Marien, hoe belangrijk is het voor Top dat zo'n Barbara Brouwer, dat zij nu, nou ja, een aantal weken op rij nu toch wel weer goed gaat spelen. Hoe groot is zij dan van waarde voor Top?
Ja, heel belangrijk. Zij is natuurlijk wel een van de steunpilaren van de groep die eigenlijk daar nu nog over is. Er is een hoop ervaring weggevallen.
Ja.
En dan kan ik me wel voorstellen dat er wel naar de dragende krachten gekeken wordt. En dat er dus ook wel meer van je verwacht wordt dan dat je alleen maar je wedstrijden speelt. Er komt inderdaad dan misschien wel een stukje leiding geven bij, zoals Jan net aanhaalde. En dat is wennen. Top was natuurlijk een ploeg met heel veel automatismes en heel veel lijnen die op elkaar afgestemd waren. En als dat ineens wegvalt, omdat er de helft van de ploegen niet meer is, dan is dat echt zoeken. En als dan een ervaren speelster in dit geval als Barbara uiteindelijk wel opstaat en thuis geeft, ja, dan draagt dat uiteindelijk ook wel weer een aantal wat minder ervaren spelers naar een hoog niveau. Dus dat is zeker belangrijk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Nick Picard. Die is natuurlijk daarin ook enorm van waarde voor dit top. En ik had een beetje de laatste afgelopen weken bij hem een beetje de vraagtekens van, ja, wat is nou precies zijn rol? Hij speelde naast Jimmy. En ik vond hem eigenlijk best wel in dienst spelen eigenlijk van het vak. Wat ja. minder dominant. En ik merk nu al dat een beetje wat gaat veranderen. En dat is ook, dat komt zeker top ten goede, wat mij betreft.
Ja, er zit iets meer balans in zo, hè?
Ja.
Ja, fijn voor top dat ze die vorm en die balans op de juiste momenten in de competitie toch misschien wel gevonden te lijken te hebben. Wij gaan door met de wedstrijd tussen DOS 46 en GroenGeel. Een wedstrijd die wel erg belangrijk was voor die derde plek in Pool B. Vorige keer ging DOS daar nog met de winst vandoor. Joris, dat zat er nu na een minuut of 10 eigenlijk al niet meer in, hè, voor DOS?
Nee, dat klopt. Ik maak me ernstige zorgen om DOS 46. Een x-aantal weken geleden hebben we volgens mij in deze podcast ook al geroepen dat het daar niet goed gaat. Onderling niet, de wisselwerking met de coach niet. En die problemen die worden alleen maar groter met de week. Gisteren was een cruciale, nu moeten ze die ze dus hebben verloren.
Ja.
Nu moeten ze volgende week uit bij top winnen. Of een punt halen, maar dan moet Jacco maar eventjes verbeteren of corrigeren. Ja, ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Er is helemaal geen samenhang. De dalen zijn zo diep bij DOS. Het is zo wisselvallig als de pest. Ik heb alleen maar een goede Christian Dekkers gezien gisteren. En voor de rest, het is loszand als ik Roger Hulsebos in de rust hoor zeggen dat het alleen maar geouwe hoer is onderling. Ja, dan maak ik me echt hele grote zorgen. En die wedstrijd volgende week, als er niks gebeurt aan deze situatie, die zie ik ze echt niet winnen. En dan gaan ze met 6 punten naar de degradatiepool. Dan krijgen ze Dalto, KZC en de nummer 3. Of degene die dan afvalt van Blauw-Wit, KZ of LDODK. Nou, ik zie ze op deze manier weinig punten halen. En dan vrees ik echt voor ze dat ze er wel eens uit kunnen gaan. Dus,
hoe kan het dat er elke keer zoveel onrust is daar? Dat is een tijd geleden ook geweest. En nu is het dus blijkbaar weer.
Ja, dat klopt. Ja, ik sta daar wel heel erg ver vanaf. Maar je voelt het gewoon dat het er is. De wisselwerking is gewoon niet goed. Als ik Bouwman hoor zeggen, of ik lees het, ik heb het gelezen, dat de afspraken weer niet worden, dan is het dus ook een disciplinair probleem. Op een gegeven moment staan ze geloof ik 7-3 voor. De volgende drie aanvallen verdwijnen allemaal over de zijlijn. Dus het is zo, de dalen zijn diep. Het gaat daar gewoon absoluut niet goed. Dat zie je aan alles.
Ja, Jan, jij staat daar natuurlijk als bondscoach, heb jij misschien wel regelmatig ook contact natuurlijk met de clubcoaches. Zie jij ook dat ze het zwaar hebben in Nijveen?
Nou, wat ik met name heel erg opvallend vond aan die wedstrijd, is dat het in de eindfase ging het natuurlijk om het onderling verschil, wat super belangrijk is voor DOS, want nu hebben ze ook nog onderling nadeel, terwijl ze natuurlijk die wedstrijd ingingen met een 2 goals voordeel. Ja. En ik had het idee dat ze daar helemaal niet zo bewust mee bezig waren. Of in ieder geval, zo kwam het op mij over, van ja, als zij het op 2 hadden gehouden, ze hebben een beter doelsaldo dan GroenGeel, dan zouden ze daar dus nog steeds voordeel bij hebben. En nu komen ze op 3. Laat ze het op 3 lopen. En ik vond het gewoon gekke dynamiek. Want het was er heel lang eigenlijk niks aan de hand voor ze als ze daarop zouden koersen. Maar ze bleven voor die winst spelen. En daardoor blijven ze nu ook nog op 3 verschil haken. Wat ik wel trouwens een goede wissel vond, is Tessa Lap op de vrije bal.
De vrije bal, ja.
Ja.
Dat was gewoon een uitstekende ingreep. Deden ze 2 keer, leverden 2 keer resultaat op. Dus dat vond ik wel een sterk punt op dat moment.
Maar ja, weet je, wat ook wel echt wel van belang is, hebben we het volgens mij wel eens gehad over Eline van Veldhuizen, wat ik echt een heel getalenteerde speelster vind. Maar die zie je nu helemaal niet meer. Die staat bij Malenstein en bij Zwolle in het vak. Die wordt die heeft gewoon een heel moeilijk seizoen. Dus de dames van DOS 46, dus ook Eline van Veldhuizen, nemen ook ontzettend weinig doelpunten mee. Dus het is ook, ja, er ontbreekt daar een heleboel aan het spel. En je ziet het vaak, hè, bij getalenteerde spelers, dat ze het eerste seizoen, dan komen ze heel snel. En dan het tweede seizoen, dan is het allemaal wat minder. Het is allemaal verklaarbaar en logisch. Maar ja, het helpt niet voor DOS op dit moment. Want ze zijn, Dekkers die maakt dan 8 of 9 goals. Nou ja, die maakt er 9 van de 21. Dat gebeurt, dat zie je dus heel vaak bij DOS 46. Dat dan maakt ieder een heleboel. Maar over de gehele linie is het niet constant genoeg.
Nee, en dat kan nog wel eens dus problemen opleveren voor DOS 46. Want Jacco, jij kunt ons wel vertellen, hoe staat het er nou voor in Pool B? En wie heeft nou de beste papieren voor plekje 3?
Nou, op dit moment is dat Groen-Geel. Die staan derde. DOS heeft evenveel punten. Een top eentje minder. En omdat Groen-Geel inderdaad een beter onderling resultaat heeft ten opzichte van DOS, staan zij derde. Dus ook Groen-Geel heeft het in eigen hand. Maar ja, daar komen we net als zojuist uit. Groen-Geel krijgt PKC.
Dus ook hier niet geldt, heel makkelijk.
Ook hier geldt veel sterkte. En als Groen-Geel dat niet wint, dan, ja, dan gaat het tussen DOS en tussen Top. En dan heeft DOS inderdaad aan 1 punt genoeg.
Ja. Maar goed, uiteindelijk kunnen we zeggen dat Top er op dit moment het beste voor staat.
Top is de morele winnaar van de afgelopen weken, absoluut.
Ja, daar lijkt het wel op, ja.
Ja, ja, nou, en als dat gebeurt, dan is dat razend knap, hè, wat ze daar dan hebben gepresteerd in Salsheim. We hebben ze hier wel eens kort en klein gemaakt. Maar de laatste paar weken zie je toch echt dat Top het echt wel voor elkaar heeft. En dan moeten we ze wel echt, of tenminste vooral ik dan, daar moet ik ze wel de complimenten voor geven. Want dat hebben ze echt goed gedaan.
Ja, en dan hebben we er nog even één. Het is ook dankzij dat ene puntje van afgelopen dinsdag tegen DVO. Maakt de Top ook niet meer uit met hoeveel ze winnen zaterdag. Want uit bij DOS verloren ze met 1 verschil, geloof ik. Nou, die ene verschil is straks gewoon genoeg. Want ze hebben gewoon een punt gewonnen ten opzichte van de rest. Door DVO op een gelijkspel te houden.
Ja,
dus eigenlijk, Groen-Geel staat er nu het beste voor. Maar die hebben een zware kluif komend weekend.
Ja, dat gelooft niemand.
Nee. Dus het lijkt dan te beslist gaan worden tussen DOS en Top.
Want
Ik wil nog wel even één ding zeggen over Groen-Geel, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Ik wil even eentje eruit halen, zonder andere mensen daar tekort te doen. Maar die Scott de Dekker, dat is echt een geweldige speler. Hij gisteren op de livestream met die bij Dossen Zwitter werd hij de Hulk genoemd. Ja. Nou, ik vind dat een hele mooie bijnaam. Wat is die jongen goed, zeg. En wat die jongen die staat zo onbevangen te korfballen. En die doet dat zo enorm goed. En die jongen is zo rustig. En die heeft controle over alles wat hij doet. Echt een prima speler. De Hulk, we houden hem erin.
De Hulk was ook genoemd trouwens.
Wat zei je?
De Hulk was ook groen.
Ja, precies.
Past hij er goed bij. We gaan door naar de laatste wedstrijd die gespeeld is. En dat was ook wel meteen een hele leuke, Jacco. Een hele ruime overwinning. 35 tegen 26... PKC heeft goed revanche genomen.
Ja, wat een metamorfose.
Ja.
Echt, waar kwam dit opeens vandaan? Dit zag... En dan zeggen ze bij PKC achteraf van op de training zagen we dit al een paar weken aankomen. Ja, hartstikke leuk. Maar laat het in het veld even zien. En waar het dan al lag aan... Het, of dat er weer publiek mee mag, of dat Jan Niebeek in de zaal was, of weet ik het. Maar...
Vanaf minuut 1.
Ze waren getergd, ja. Jelmer Jonker die opeens ballen weer raak gaat schieten, alsof hij dat al weken doet. Sanne van der Werf hebben we nog niet gezien. Die stond er opeens. Dus het waren niet opeens 1 of 2 spelers die opstonden. Ze stonden er bijna allemaal. En ja, DVO heeft helemaal niet slecht gespeeld, hè. Alleen, ja, die werden simpelweg ondersteboven gespeeld. Door een ontketend PKC.
Ja,
helemaal eens. Ja, dit was echt onwaarschijnlijk goed, zeg maar, in zo'n wedstrijd. Aanvalspercentage boven de 50%, dat zegt genoeg. Ik bedoel, dan is elke twee aanvallen een goal. Dat is gewoon waanzinnig knap. En zeker in zo'n wedstrijd.
Ja, was er iets, Jan, wat DVO anders had kunnen doen, waardoor, ja, waardoor zij hier nog iets aan hadden kunnen doen? Of heeft DVO eigenlijk alles gedaan wat ze konden, maar was PKC gewoon even simpelweg te goed afgelopen weekend?
Ja, kijk, dan zou je iets meer van het plan moeten weten. In mijn ogen, kijk, Richard schiet natuurlijk de laatste weken of na dit seizoen eigenlijk nog niet zo goed. En gisteren was hij duidelijk aanwezig. Dus als je het dan hebt over hoe ga je daarmee om. Hè, ik kan me voorstellen dat je aan het begin zegt, laat de kans maar wat meer bij Richard. Maar als hij dan zo in de wedstrijd zit, dan hebben ze in mijn optiek daar wel iets te weinig op geschakeld en meer druk gaan geven. Dus dat zijn wel elementen waar het beter had gekund. En DVO had gewoon een hele belangrijke fase. Ik denk tussen de 5 en 10 minuten na rust, waarin ze gewoon best wel goede kansen misten.
Ja, okay.
En daardoor liep PKC, die liep gewoon weg, omdat die bleven dat rendement houden. Want ik ben het met Jacco eens, DVO speelde echt wel een prima pot, hoor. Die waren gewoon ook echt wel, zeker tot 10 minuten voor tijd, want toen kregen ze wel, Annelie de Korte viel uit, Geert-Jan Meerkerk viel nog uit. Dus er kwamen gewoon wat personele wisselingen ook, waardoor ze, ja, in mijn ogen gewoon wel de wedstrijd gespeeld was. Maar tot die tijd echt een puikenpot gespeeld ook.
Maar stond het misschien verkeerd voor DVO, Jan? Dat als het vak van Meerkerk tegen Kunst had gespeeld, was het dan anders geweest, denk je?
Ja, ik denk het wel.
Ik denk het ook.
Kijk, ik zat naast Ben op de tribune en we hadden het zo over. En ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ze Geert-Jan naar de andere kant zouden brengen. Want die had het gewoon heel moeilijk tegen Olaf. En dat begrijp ik ook, want Olaf is een topverdediger. Daar had misschien wel wat in gezeten om te... Want dat hebben ze ook eerder gedaan namelijk, om Geert-Jan naar Chris van Haren te brengen. Dus dat vond ik wel opvallend, dat dat eigenlijk niet gebeurde.
Mag ik nog iets over DVO zeggen, Loenen?
Natuurlijk, kom er maar in.
Nou, van de week werd bekend, hè, dat Richard van Vloten en Mark Verberg, dat zij ze blijven. Toen spraken ze ook de ambitie uit van een topploeg worden of blijven, zoiets. En een aantal mensen hebben erop gereageerd, waaronder ik zelf. En ze van, joh, DVO is tot nu toe gewoon de beste ploeg van het seizoen, dus pakken wel een beetje die underdog-rol. Daar heb ik nog even met Richard van Vloto contact over gehad. En Richard, die meent dat oprecht als hij zegt van, ja, we spelen dit seizoen wel heel erg goed. Maar Richard vindt DVO op dit moment nog geen topclub. Want Richard zegt, dat ben je pas als je structureel bij de top 4 hoort, geen eendagsvlieg rent en er gewoon een aantal jaren staat. En
dat klinkt logisch.
Dat klinkt ook logisch. En dan snap je ook wat beter dan hoe hij inderdaad dan voor zo'n wedstrijd tegen PKC zo'n wedstrijd benadert. Want hij zegt van, ja, PKC staat daar al jaren. En wij komen net kijken en we moeten het eerst nog maar even laten zien. Nou, ik snap dat wel.
Ja, dat is denk ik een duidelijk verhaal. Kijken of DVO deze lijn door kan zetten, zodat we over een paar seizoenen ook hen misschien een topclub kunnen noemen. Dan hebben we de wedstrijden er in ieder geval op zitten voor vandaag. En dan gaan we het dus nog even hebben over het vervolg van de competitie. Want natuurlijk, de competities zijn langzaamaan weer hervat. En dat betekent ook dat de hoofdklasse weer op het punt van beginnen staat. Daar zijn de bestaande pools ingedeeld in 2 pools van 4. Dus in totaal hebben we nu 4 pooltjes van 4 in de hoofdklasse. En dat heeft nog wel wat commotie veroorzaakt in korfballend Nederland.
Hoe kom je daar nou bij?
Ja, geen idee.
Dat meen je niet.
Ja, voor degene die het gemist hebben. Marien, ik wil jou graag daarover het woord geven. Want jij kunt daar ons als hoofdklassecoach ongetwijfeld wat meer over vertellen.
Ja, dat denk ik ook. Goed, daarom... Laat ik vooropstellen dat we blij zijn dat we weer mogen spelen. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. En dat daar dan ook nog wat publiek bij aanwezig mag zijn, dat is top. En daar is het ons uiteindelijk wel natuurlijk gewoon nog om te doen. Dus dat is, daar zijn we zeker blij mee. We werden ook wel een beetje verrast uiteindelijk met En met afgelopen dinsdag de definitieve indeling vanuit het KNKV. Ja, en dat had ermee te maken, en daar zit een beetje de reuring van deze week natuurlijk. Dat,
ja.
Dat er een pool is ontstaan met Nieuwekerk, Wageningen, HKC en Unitas. En nou goed, dat is vrij sterk, om het zo maar eens te zeggen. En dat merkten we ook wel aan de reacties die we allemaal kregen. Via appjes en weet ik het allemaal van, nou, bizar dat zo ingedeeld is, et cetera, et cetera. Nou wil ik daar niet te veel in blijven hangen. Want uiteindelijk, zo staan we er ook gewoon nu in. Hè? Uiteindelijk zijn er beslissingen genomen en gemaakt. We hebben bezwaar getekend, er is over nagedacht, er is besproken. Er is een keuze gemaakt uiteindelijk van de KNKV. En dan gaan we ook uiteindelijk spelen. En dan nemen we uiteindelijk ook zoals het is. Alleen ik wil wel eventjes iedereen even meenemen in hoe het een beetje gegaan is. En
ja.
Dat zal ongetwijfeld aangevuld worden door Jan. Want Jan die is deze week daar ook eigenlijk inziens van HKC echt positief wel bij betrokken. Die is een beetje op de stoel gaan zitten van Rodenburg, als ik het goed zeg. En heeft in ieder geval met verschillende clubs uit de hoofdklasse contact gehad, met name die vier, hè? Nieuwekerk, Wageningen, Unitas en HKC. Want daar gaat het eigenlijk eventjes om. Die hebben bezwaar gemaakt. En het bezwaar zit hem eigenlijk in dat KNKV zegt in eerste instantie al vrij snel, nadat onze competitie na twee ronden stop werd gezet, deze competitie is als niet gespeeld beschouwd.
Ja.
En er volgt een nieuwe competitieopzet. En er volgt dus een nieuwe competitie. Uiteindelijk is het in onze ogen niet een nieuwe competitie. Want het KNKV zegt uiteindelijk, we gaan door op de speeldata tegen de tegenstanders zoals ze ingepland stonden. Dus dat houdt in dat je dus deze pool onder andere krijgt. Dan vind ik dat je vrij snel al bepaald hebt dat je in eerste instantie zegt, we gooien de punten die mensen behaald hebben, die clubs behaald hebben, die gooien we eraf, want er komt een hele nieuwe competitie. Maar punt bepaalt, je komt er eigenlijk niet echt een competitie. Ga je door op het oude zoals het was. En zoals het ingedeeld stond.
Alleen gedeeld door twee.
Wat zeg je?
Alleen gedeeld door twee.
Ja. Door inderdaad een pool van vier. Maar dan komt het dus uiteindelijk uit dat, ja, als jij dat in die fase, belangrijke potten hebt, of sterke concurrenten op dat moment zou treffen, dan kom je in zo'n zware pool terecht. Terwijl als jij misschien de eerste twee of eerste drie rondes wat sterke ploegen zou treffen en daarna wat minder sterke ploegen, dan kom je ineens in een hele andere pool terecht. Namelijk met wat minder weerstand, zoals het op papier eruit ziet. Dat vind ik vreemd dat daar al eerst die punten eraf zijn gehaald, voordat er überhaupt een plan gedeeld werd wat dan de opzet zou zijn.
Ja.
Daar hebben we onze beklacht over gedaan en daar hebben we uiteindelijk een bezwaar tegen aangetekend. Dat is door het KNKV besproken intern. Die hebben het ook gewoon aan de hand van overleg met clubs, hebben ze onze standpunten gehoord. En hebben ze uiteindelijk intern besloten dat ze het houden zoals het is. Dat houdt in dat dus deze speeldata en de tegenstanders die we zouden krijgen, dat dus blijft staan.
Ja.
Wat zij wel hebben veranderd, En dat vind ik dan wel een goede zaak, is dat ze uiteindelijk de promotie-degradatieregeling hebben aangepast. Want normaal gesproken zou alleen de nummer 1 uit de pool meespelen om een eventuele plek in de hoofdklassefinale.
Ja.
Die kans is natuurlijk in onze pool is die een stuk kleiner geworden met zulke tegenstanders die er staan. Dus dat houdt in, daar wil ik mee aangeven, dat die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn en de kans dat je eerste wordt bijna net zo groot is als dat je vierde wordt. Zo dicht zit het bij elkaar.
Precies, ja.
Die regeling die is aangepast. En ik moet zeggen dat ik daar wel tevreden over ben. Want zeker nu met de komst van de tussenklasse, had het zomaar nadelig kunnen uitpakken voor ons. In dit geval de vier die in die pool zaten. Daar praat ik even over, want die hebben bezwaar aangetekend. Dus laat de rest even achterwege. Dat je dus ernaast kon pissen als je derde of vierde zou worden, om niet in die tussenklasse te komen. Dat is
maar Marien,
ja?
Laten we misschien even duiden voor de luisteraars die dat dan even zich afvragen hoe dat dan nu precies zit. Mm-hmm. Als je bij de eerste twee in de pool eindigt, ja, dan speel je nog mee via kruisfinales om promotie naar de korfballeague. Dus
ja, de voor uiteindelijk de hoofdklassefinale te kunnen bereiken. Ja.
Precies.
En als je die play-off verliest, dan speel je uiteindelijk ook nog wedstrijden om uiteindelijk in die tussenklasse te komen.
Precies, maar zelfs de nummer 4 van de pool maakt uiteindelijk nog.
Ja, en dat was natuurlijk in de eerste instantie was dat allemaal niet zo.
Precies.
En zou je eigenlijk alleen maar spelen, want zou de tussenklasse er nog niet zijn. Zou je in eerste instantie spelen alleen als nummer 1 play-off richting hoofdklassefinale.
Ja, dus dat betekent dat er wel naar jullie geluisterd is eigenlijk. Niet volledig natuurlijk zoals jullie misschien zouden willen. Maar er is wel
is begrip getoond voor onze standpunten. En daarin houdt in dat ze nogmaals de situatie bekeken hebben. En eigenlijk tot oplossingen zijn gekomen. En oplossingen dan niet in het geval van het husselen van teams in pools, waardoor het er anders uit komt te zien.
Precies.
Maar in ieder geval een eerlijke mogelijkheid om ploegen een kans te geven om te strijden om in de tussenklasse te komen door middel van play-off wedstrijden.
Ja, want samenvattend, er zijn 4 pools.
Ja, van 4.
En de nummers 1 en 2 van elke pool maakt nog kans om promotie via de hoofdklassefinale naar de korfballeenk. En alle ploegen, dus de nummers 1 tot en met 4 van alle pools, maken nog kans nadat de gewone poolsfase is afgewerkt
om in de tussenklasse te komen.
Op de nieuw te vormen tussenklasse, waar straks 10 ploegen in meedoen en waar Jan nu waarschijnlijk wat meer over gaat vertellen.
ik moet zeggen, complimenten voor de uitleg van Marien, want ik denk dat hij heel veel dingen al benoemd heeft. Wat ik misschien nog aan zou willen vullen, zeg maar, er zijn eigenlijk twee belangrijke uitgangspunten geweest om tot deze situatie te komen. En dat is enerzijds bij het bondsbestuur en de beroepsorganisatie van het KNVB zijn heel veel geluiden binnengekomen van als we kunnen spelen, willen we zo graag mogelijk direct, snel, wat er ook nodig is, laten we gaan korfballen, want onze clubs lopen leeg.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dus dat is een heel duidelijke oproep geweest, breed binnen alle niveaus. Dus het bondsbestuur heeft eigenlijk de opdracht geformuleerd van zorg dat deze competitie zo snel mogelijk gaan beginnen. Dus er is overleg geweest met de medische commissie. De medische commissie zegt 2 weken heb je nodig. We zijn nu 2 weken bezig, hè? Dus volgende week 3 weken. Dus dan kunnen we verantwoord de competitie weer opstarten. Hè, idealiter heb je 5-6 weken voorbereiding. Maar de wens van de clubs is echt om zo snel mogelijk te starten. Dan ga je kijken wat is praktisch dan haalbaar met die omstandigheden. Ja, dus laat ik nog even één stapje terug doen. Want het andere uitgangspunt is van laten we gelijk deze situatie gebruiken om de competitie te hervormen. Er is 1,5 jaar geleden, net na de eerste competitiestop, een enquête gehouden bij alle korfbalverenigingen. Daar hebben 240 verenigingen gereageerd op die enquête. En 2/3 van die verenigingen hebben gezegd, wij zijn voor de tussenklasse. Dus dat was de oproep van 1,5 jaar geleden, of de enquête. En begin van deze maand is daar een oproep gekomen van de hoofdklasseclubs om zo snel mogelijk die hervorming in te voeren voor die topklassen.
Okay.
Dus dat betekent, dat was ondertekend door 14 van de 16 clubs, die wilden dus heel graag al die hervorming doorvoeren. Dus die twee gegevens die hebben ervoor gezorgd dat we tot deze competitie opzet en deze promotie-degradatieregeling konden komen. De praktische kant is dan, als je over het wedstrijdkorfbal praat, het breedtekorfbal hebben we gezegd van ga gewoon door met je competitie waar je gebleven bent. Daar is promotie-degradatie toch van minder belang. Daar wordt vooral op sterkte ingedeeld en in je regio. Maar voor het wedstrijdkorfbal, dan praat je over 900 wedstrijden per weekend. Ga je kijken wat is dan praktisch haalbaar om zo snel mogelijk te kunnen starten. En dat betekent dat de zaalinhuur van de komende weken als uitgangspunt is genomen om die 900 wedstrijden te starten.
Oké, dus dat is eigenlijk het belangrijkste punt geweest, misschien wel om de indelingen zo te laten zoals ze nu gemaakt zijn.
Helemaal juist, dat is de route genomen. Die route is genomen om zo snel mogelijk te kunnen spelen. Dat betekent dat je dus een aantal weken tijd koopt om die tweede helft van de competitie, waarin de returns komen en dergelijke, om dat opnieuw in te plannen. Want normaal...
Het enige is wel dat bijvoorbeeld de hoofdklasse valt natuurlijk wel onder het topkorfbal bij KNKV. Hetzelfde als de league. Dus kan ik me ook wel voorstellen dat daar dan eventueel iets anders bedacht had kunnen worden. En wellicht ook ervan uit had kunnen gaan dat er iets meer op het gebied van zalen geregeld kan worden. Dat dat de verantwoordelijkheid zou zijn van een club.
Heel goed punt, want dat had voor topkorfbal uitstekend geregeld kunnen worden.
Ja.
Dus dat had ook helemaal, wat mij betreft had het ook zo gemogen. Alleen reglementair hebben wij gewoon een competitiepyramide met promotie, degradatie en indeling op sterkte. Als wij ergens dus op sterkte gaan indelen, betekent dat automatisch dat je dat voor de hele competitie moet doen. Wij kunnen niet de reglementen die vastgesteld zijn door onze leden, de verenigingen afgevaardigd door de bondsraad leden, die bepalen uiteindelijk wat de reglementen zijn. En de reglementen binden ons hier.
Ja. En, dus jullie konden gewoon niet anders?
Nou, je kan altijd anders. Dus je kan...
Maar dan had het dus meer tijd gekost.
Precies. Dan had je dus of... Je had het voor iedereen moeten doen. Dan had het veel meer tijd gekost. Wat nog een alternatieve route was geweest, is door het een bestuursbesluit te doen. Een bestuursbesluit te maken. En dat had een oplossing kunnen zijn. Alleen, dan ga je wel... het bestuur heeft ook teruggekeken naar een aantal bestuursbesluiten die er geweest zijn. Die ook flink wat stof hebben doen opwaaien, waarin uitzonderingen gemaakt zijn.
Zoals een loting bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld. En zij hebben gezegd, dat is gewoon geen goede zaak. Laten we dat niet meer doen. We blijven bij onze reglementen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel toejuich. Dus, en ik snap ook de pijn van deze vier clubs.
Ja, en dan zeker ook bijvoorbeeld de pijn van een nieuwe kerk, hè, bijvoorbeeld. Dat moeten mensen ook niet vergeten, want
die hebben het echt zwaar.
Heel snel geroepen van Calimero-gedrag. En als je kampioen wil worden, moet je van iedereen winnen. Ja, dat snap ik allemaal wel, dat soort uitspraken. Alleen nieuwe kerk heeft best wel wat tikken in de afgelopen tijd te verwerken gekregen. Ze zijn door middel van loting zijn ze niet naar de korfbaliek gegaan, waarbij Oost-Arnhem nog op het laatste moment twijfelde om het wel of niet te doen. Nou, ja. die kwamen er uiteindelijk doorheen, spelen al met al nu al 2 jaar korfbaliek, omdat het zo gelopen is. Nieuwekerk stond op het veld al meerdere jaren stijf bovenaan, konden niet promoveren omdat vanuit de overgangsklasse, omdat de competities neer werden gelegd en telden niet meer mee. Ja. Dus... Weet je, en het is nu de topfavoriet wellicht in de hoofdklasse om te promoveren. Ja, dan dat verhaal moet je ook meenemen in hetgeen wat daar dan voor pijn of emotie achter zit. Dat dit dan ook voor hun bijvoorbeeld weer gebeurt.
Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Dus zij hebben by far... zijn. En daar mogen ze zichzelf niet gelukkig mee prijzen. Dus dat, ik begrijp dat helemaal. Dus wat mij betreft staat dat ook buiten kijf, dat zij wel enig recht hebben om hun onvrede te uiten. Anderzijds, hè, en dan ga ik even als coach op de stoel zitten, en ik vind dat jij dat net echt eigenlijk al heel mooi verwoord, Marien, van zorg dat dit wegblijft van je groep, want je schiet er niks mee op. Je legt dingen buiten jezelf. En je moet het gewoon binnen die lijnen laten zien.
100%. En je moet hier ook de ploeg absoluut niet eens mee belasten. Dit is iets wat vanuit een club aangegeven wordt. En daardoor moet je uiteindelijk ook, noem het maar even je verlies nemen. Als je vindt dat je geen gelijk hebt gekregen. Maar er is een beslissing geweest. En met die beslissing, of je het er nou eens bent of niet mee eens bent, je moet daarmee dealen. En je moet uiteindelijk de ploegen klaarstomen om klaar voor te zijn. En ondanks dat ze bij mij in de pool zitten, Nieuwekerk, ik hoop ook dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. En daar vertrouw ik ook wel op dat ze er uiteindelijk ook gaan staan. Alleen, inderdaad, belast zeker zo'n ploeg daar niet mee. Dat hebben wij ook niet gedaan. Wij hebben dit gewoon met de TC van HKC en de trainers besproken en daarbij gelaten. En het is zoals het is. En daar gaan we mee dealen gewoon.
Marien, ik heb even één vraag aan jou, hè, want... Ja. Ik zag, moet je me even corrigeren als ik het verkeerd zeg, maar ik zag vrijdagavond een statement komen. Mm-hmm. Maar waar, ik kreeg een beetje het gevoel dat jij er nu heel anders in staat dan het statement van vrijdag.
Nou, het statement was met name op de punten gericht die in dat statement staan. Dus dat houdt in dat we met een aantal dingen oneens zijn. En die hebben wij aangegeven. En uiteindelijk is daarover gesproken, intern, ook door het KNKV. Er is zelfs ochtends vroeg nog een meeting geweest met Remco Winter, met Jan, met Henry van Meerten en met de clubs. Uiteindelijk is er dan een keuze gemaakt, weet je. En de promotiedegradatieregeling en die regelingen om in de tussenklasse te komen, ja, die zijn uiteindelijk wel aangepast. En dat geeft uiteindelijk elke ploeg evenveel kans om dat te bereiken. En dat is voor ons ook bijvoorbeeld het grootste doel. Wij willen daar graag onderdeel van gaan uitmaken.
Dus, ja, daar is ook wel bewust naar gekeken van hoe maak je dan een play-off situatie waarin je het risico op de krachtsverschillen in de pools, die wil je niet verleren. En ik denk dus nu heeft... de pool waar we het al heel veel over gehad hebben, die ervaren een krachtsverschil. Als zij zometeen in de play-offs komen, dan is dat dus een voordeel. Want dan speel je tegen de helft waarvan deze ploegen zeggen dat ze minder zijn.
Ja.
Maar
Nieuwekerk gaat nu wel spelen, Marien, want het leek wel vrijdagavond of ze daar nog over twijfelden nog.
Nou, dat hebben Unitas en HKC hebben aangegeven. Nou goed, de beslissing is gemaakt en wij gaan spelen.
Ja.
En in dat statement staat nog dat Nieuwekerk en Wageningen het zeggen dat ze dat niet doen.
Ja,
hoe dat verder gaat ontwikkelen.
Maar is dat op het moment dat wij dit nu bespreken, zit daar nog steeds twijfel?
Nou, bij mij niet, omdat ik ervan uitga dat wij uit naar Wageningen gaan en dat wij gewoon gaan spelen.
Nee, maar ik bedoel, bij Wageningen en Nieuwekerk zit er nu nog twijfel.
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar hebben wij het verder niet meer...
Maar de laatste informatie is dat zij dat nog overwegen. Dat zo stond dat in hun statement ook.
Wij hebben ervoor gekozen, dus wat ik net uitleg, bewust. We gaan ons focussen op aanstaande zaterdag als de competitie gaat beginnen. En dan moet je ook af van onduidelijkheid of rumoer of afleiding. Zie het maar zo.
Het moet gewoon gebeuren zaterdag.
We moeten er staan. En dat geldt voor al deze vierde ploegen. En ook voor al die andere ploegen uit de hoofdklasse. Het gaat beginnen. Wat je er ook van vindt, het gaat beginnen. En dan moet je er klaar voor zijn. En dan, als ik heel eerlijk ben, heb ik deze week zijn we ermee bezig geweest. We hebben kenbaar gemaakt wat wij ervan vonden. En ik denk dat we echt terechte punten ook hebben genoemd. En dat werd ook beaamd door een aantal mensen binnen het KNKV. Dat wil ik ook eerlijk genoemd hebben. Maar uiteindelijk zijn er aanpassingen geweest in de regelingen. Vanwege de promotiedegradatie, tussenklassen, et cetera. Nou,
dan kunnen jullie het accepteren.
Dan kunnen wij het accepteren. Dan gaan we door. We moeten door.
Gaan we korfballen.
Want we kunnen wel aan de gang blijven. Ja. Maar punt 1 gaat het niet veranderd worden. Want ze hebben daarover nagedacht. Ze hebben het besproken. Volgens mij zelfs met het bestuur besproken.
Ja, wij hebben... Nou, het hele proces is zeg maar... Woensdag kwam het statement van de vier clubs. Op woensdag, dezelfde dag, is er al contact geweest met een aantal van die clubs. Op donderdagmorgen is er een meeting geweest met de vier clubs en het KNKV. vervolgens zijn we uit elkaar gegaan. Hebben we eigenlijk gezegd van we gaan hier zo snel mogelijk op terugkomen. We hebben hun geïnformeerd daarna dat we ook het bestuur wilden aanhaken. Omdat we vinden het toch wel een dermate belangrijk gesprek. Dat je ook wil weten van hey, staan we er allemaal hetzelfde in. Vervolgens heeft het bestuur daar ook overwogen een besluit over genomen en een reactie teruggegeven naar de clubs op vrijdagmorgen. En aan de hand van die reacties hebben Unitas en HKC dus gezegd, wij gaan, ja, we vinden het nog steeds spijtig. En we gaan het ook, dat gaan we ook communiceren op onze website. Maar we gaan wel spelen en bij Wageningen. En die hebben gezegd van wij overwegen nog om niet te spelen.
Nee, dat zullen we ongetwijfeld de komende weken gaan merken of dat wel of niet gaat gebeuren. Jacco, ik kan me zo voorstellen dat jij na het volgen van deze discussie er ook nog iets over te zeggen hebt.
Ja, twee dingen zelfs.
Kom maar door.
Ten eerste mag ik toch hopen dat tussenklasse een werknaam is en dat we nog een prachtige term hiervoor gaan krijgen. In België noemen ze dit.
Mag ik daar direct op reageren?
Heel graag.
Komt er weer een prijsvraag, Jan?
Nou ja, wat mij betreft wel. Ik bedoel, ik vind het. Kijk, dit is echt een werknaam van. Wij willen dit gewoon duidelijk maken dat er een klasse tussen komt. En wij hebben ook al nagedacht over verschillende namen. Maar ik denk dat het goed is om daar wat breder over na te denken. Ik heb op social media al een paar leuke suggesties gehoord. Dus. Die gaat zeker een mooie naam voorkomen.
Maar maak die prijsvraag eens concreet, Jan. Want spijkers met koppen slaan.
Ja, kom op. Degene die hem wint, kom ik graag een keer langs om een kliniek te geven.
Kijk eens aan. Ja, dat is nog eens een mooi iets om te winnen. En dus als je een goede naam hebt, laat vooral even weten.
Nou, en naar wie kunnen ze dat sturen, Jan?
Ik stel voor dat ze het... dat is een goede vraag. Kijk, die had ik niet voorbereid, Joris.
Ja, kijk.
Wat mij betreft, reageer gewoon op het bericht op de socials van de KNKV. Ik denk dat dat de meest korte klap is.
Oké. Okay. Dus... telt de podcast, de NL Korfbal gedeelte, telt ook mee?
Ja, wat
als ze daarop reageren?
Ja, okay. Zeker.
Nou, laat je vooral even horen. Dus als je een goede naam hebt voor de tussenklasse. Jacco, je had nog een puntje.
Ja.
Kom maar op.
Want ik snap alles, hè. De invalshoeken van de coach en de bondscoach en de club, noem alles maar op. Ik wil dit ook heel graag even benaderen als liefhebber. Ik ben eigenlijk gewoon een jongetje dat gek is van het spelletje. En dan vind ik die klasse met 10 clubs onder de korfballeague een ontzettend gaaf idee. Je krijgt straks in plaats van een hoofdklasse van 2 pools van 8, krijg je 10 hele goede ploegen. Dat zijn gewoon de 10 beste onder de korfballeague. Die allemaal tegen elkaar spelen. Als je toch eens kijkt, jongens, wat voor clubs je daar straks in tegen kunt komen. DSC, Top aan de Muiden, HKC, Nieuwekerk. Een paar degradanten. Nou, misschien Dalto, Oost-Arnhem, Mid-Friesland, noem ze maar op. Het wordt genieten. Geweldig.
Kunnen we er ook gelijk
Icons.
Precies. Op Icons allemaal uitzenden. Dat worden geweldige wedstrijden. Ik ben het helemaal mee eens hoor, Jacco.
Dit wordt genieten. Heerlijk.
Ja, absoluut.
Ja, want Jan, die tussenklasse is dat ook een beetje met als doel dat het inderdaad genieten wordt. En dat het allemaal zulke leuke wedstrijden gaan worden.
Nou, absoluut. De aanleiding is ook vooral hè, de laatste. Het staat gewoon al wat langer op de agenda. Vandaar ook die enquête 1,5 jaar geleden. We merken gewoon dat die stap naar de korfballeague best wel groot is. En dat je dat binnen 2 jaar meer dan 70% van de clubs gedegradeerd is. Dus die stap wil je eigenlijk verkleinen door de kwaliteit te vergroten. Maar ook het speelveld eerlijker te maken. Want nu... heel vaak had je een als promovendus naar de korfballeague, speelden ze vaak nog in een andere competitie op het veld bijvoorbeeld. En waardoor je voorbereiding heel erg in het gedrang komt om je goed voor te bereiden op de korfballeague. Dus daarmee kom je in dezelfde programma's, in dezelfde periodes. En dus wat mij betreft is dat echt een aanwinst om ook meer druk te kunnen geven op die korfball league.
Ja, dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. En laten we hopen dat het volgend jaar in de uitvoeringen van die tussenklassen, die dus nog een nieuwe naam krijgt, dat het er ook daadwerkelijk zo uit gaat zien. Dat zou natuurlijk voor de korfbalsport ontzettend mooi zijn.
Ja, Jan, ik heb nog één ding. Zijn er ook plannen om de reserve korfball league te hervormen?
Nou, dat staat ook op de agenda.
Want dat is natuurlijk steeds meer een gedrocht van een competitie aan het worden. Het gaat helemaal nergens meer over. Ik vrees ook zelfs dat sommige spelers dat zelf ook zo voelen. Maar geef vooral antwoord.
Nou, ik denk dat je dat ook al wel een beetje ziet in de trends. Dat sporters ook eerder de keuze maken om zeg maar uit de reserve korfball league toch hun hel ergens anders te zoeken. En in een standaard team in de hoofdklasse te gaan spelen. Ik denk ook dat dat een goede ontwikkeling is. Je ziet, ik denk dat Marine heeft natuurlijk ook een aantal voorbeelden daarvan bij HKC. Ja. En je ziet de koppeling. Ik denk dat het ooit vanuit een hele goede intentie begonnen is. Maar je ziet dat het eigenlijk nu een soort doorslaat. Waarin de clubs ook, de korfball league clubs, het tweede toch ook een beetje als hoe moet ik dat zeggen?
Het is bijna een competitie om de spelers van het tweede fit te houden om eventueel in te kunnen vallen bij één.
Precies. Dus en dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn. Dus ik ben er zeker voor om zo'n reservecompetitie, misschien moet die wel door de week, op maandagavond of ik weet het niet. Hè? Maar ik denk wel, zoals die nu vormgegeven is, is dat niet het allerbeste voor de spelers die erin zitten?
Het heeft zo lang zijn tijd gehad.
Dus wie weet gaan we ook daar wel de komende seizoenen veranderingen zien. Iets om in de gaten te houden, denk ik. Mannen, dan zit het er alweer bijna op. We zijn ook al een lange tijd onderweg. De luisteraars zullen denken, wat is dit voor lange aflevering? Ik hoop dat ze hem allemaal de moeite waard vinden, want ik denk dat hij dat zeker is. Wij gaan afsluiten met de voorspellingen voor speelronde 10. Voor de laatste speelronde van deel 1 van de competitie zit er bijna op. Dinsdag wordt er, dat is alweer bijna, wordt er dus nog even ingehaald tussen Blauw-Wit en KZ. Marien, wie gaat er winnen?
Gelijkspel, Marien, gelijkspel.
Nee, KZ gaat winnen.
Oké. Dan mag KZ die zaterdag natuurlijk direct weer aan de bak tegen KCC. Jan, wie gaat daar als winnaar uit de bus komen?
Ja, thuis bij KZ was het natuurlijk een winst voor KCC. Dus
klopt.
Ik denk toch KZ.
Oké. Dan Blauw-Wit, Dalto, Joris, wie gaat daar winnen?
Ah, eindelijk een keer een makkelijke. Blauw-Wit.
Blauw-Wit, oké. En Jacco, ook nog wel, dus een spannende wedstrijd. Fortuna, Eldiorica?
Ja, Fortuna.
Fortuna. Dan 3 wedstrijden in Pool B. Marien, Groen-Geel, PKC. Het moet voor Groen-Geel, maar gaat het zo ook lukken?
Nee, dat gaat ze niet lukken, nee.
PKC
zal deze vorm door willen trekken, denk ik. En een aantal weken willen vasthouden. Dus die zijn net zo getergd, denk ik, als afgelopen weekend.
Oké. Dan hebben we drop of eronder, top DOS. Jan, wie gaat het daar redden?
Ja, ik heb toch inderdaad het gevoel dat top daar een stunt gaat maken, ja.
Oké. En de laatste wedstrijd die dan in Pool B gespeeld wordt, is die tussen DVO en Oost-Arnhem. Joris, ik zal je nog een makkelijke in de schoenen schuiven.
Ja. Oost-Arnhem. DVO.
DVO. Mannen, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie deelname vandaag. Jan, Marien, fijn dat jullie weer bij ons wilden aansluiten.
Graag gedaan.
Ik denk voor een heel veel mensen heel erg verhelderend en heel duidelijk ook hoe dat er nu allemaal uitziet met die hoofdklassen en die tussenklassen. En voor onze luisteraars, bedankt dat jullie weer geluisterd hebben naar een nieuwe aflevering van de Sunday Night Roundup. Reageren kan altijd, ook als je een naam hebt voor die tussenklassen. En volgende week zijn we terug met aflevering 10 over de laatste speelronde 10 van het eerste deel van de competitie. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond.